Vorige week zijn we beginnen nadenken over de eerste Johannesbrief. We hebben gezien dat Johannes die brief schrijft naar aanleiding van problemen die zich voordoen onder de gelovigen in Klein-Azië. Dat, zoals Paulus het vooraf had aangekondigd toen hij afscheid nam van de oudsten in Efeze, dat er mensen zouden opstaan te midden van de gelovigen die hen zouden misleiden. Mensen die geen herders zijn, maar wolven en schapenvacht. En het is tegen die mensen die heel wat opschudding hebben teweeggebracht in de gemeentes en vele christenen hebben doen twijfelen. Het is naar deze mensen dat hij deze brief schrijft, om hen te bemoedigen, om bij zichzelf te onderzoeken of ze wel enerzijds deel hebben aan het eeuwig leven, en anderzijds om te kunnen op de proef stellen hen die zeggen dat ze gemeenschap hebben met God, hen die zeggen dat ze eeuwig leven hebben, hen die zeggen dat ze omgang hebben met God, met de Vader, met Jezus Christus, maar niet meer behoren bij het oorspronkelijke gezelschap aan wie dat de Heer Jezus, zijn apostelen, zich heeft geopenbaard en aan wie dat hij de opdracht gegeven heeft om het evangelie te verkondigen. En het is juist om in deze dingen klaarheid te scheppen dat Johannes deze brief richt aan deze jonge gemeentes, ja, toch redelijke jonge gemeentes, die een stuk het noorden kwijt waren, die aan het twijfelen waren gegaan. Zijn dat nu echte christenen? Zijn wij nu verkeerd? Hoe zit het nu eigenlijk met ons allemaal? Dus eigenlijk geeft Johannes ons antwoord op de vraag, wat betekent het om een authentiek christen te zijn? Hoe kunnen we een authentiek christen erkennen? Wat zijn nu de kenmerken van een echt christen? En vorige maal hebben we nagedacht over de inleiding. En hebben we gezien dat centraal staat dat God zelf, het eeuwige leven, wordt er hier gesproken, het eeuwige leven dat van het begin af is, het leven dat van begin af is, bij God de Vader, zich geopenbaard heeft aan Johannes en aan de apostelen. Zij zijn getuigen, want ze hebben het gezien, ze hebben het aanschouwd, ze hebben het met hun handen betast, en dit is hun verlangen om te vertellen, om te proclameren, om te getuigen aan anderen wat zij gehoord en gezien hebben, wat zij hebben leren kennen, want door het leven dat bij de Vader was en aan hen geopenbaard is, God die zelf, God de Zoon die zelf de schepping is binnengekomen, vlees en bloed heeft aangenomen, waar zij samen mee hebben geleefd al die jaren, van wie zij hebben gehoord, wie zij hebben aanschouwd, deze boodschap heeft ertoe geleid dat zij gemeenschap hebben gekregen met Jezus Christus, de Zoon, en met de Vader. En nu willen ze niet anders, nu verlangen ze niets liever om van die gemeenschap te vertellen aan andere mensen, zodat zij ook die gemeenschap leren kennen. Opdat hun blijdschap, dat Johannes zijn blijdschap, volkomen zou zijn, wanneer dat hij bij andere mensen God aan het werk zou zien in hun leven. Dat ook zij gemeenschap met de Vader en met de Zoon Jezus Christus mogen hebben. En we hebben gezien de vorige maal dat wat we geloven enorm belangrijk is. En zeker in onze dagen, waarin dat wat dat je gelooft niet meer zo belangrijk is. Er zijn een aantal slogans die onder christenen de ronde doen, die een heel, ja, die voor de toekomst, voor de nabije toekomst, ja, heel wat problemen met zich meebrengen. Een van die slogans is dat leerstellingen, bepaalde dogma's onder de christenen, alleen maar voor verdeeldheid, moeite en problemen zorgen. Jezus Christus brengt mensen samen, leeropvattingen, bepaalde principes die christenen uit het woord afleiden. Dat zorgt alleen maar voor verdeeldheid, moeite en problemen. En dat klinkt allemaal wel heel mooi en heel populair, maar het is aardsgevaarlijk. Net zoals de volgende uitspraak dat mensen zeggen, ja, Wij christenen, wij hebben geen geloofsbelijdenis. We hebben maar één geloofsbelijdenis. Dat is hier onze geloofsbelijdenis, de Bijbel. En dat klinkt heel mooi, maar het is wel aartsgevaarlijk. Want uiteindelijk, wat er in die Bijbel staat, heeft een betekenis. En als je bijvoorbeeld met mensen te maken krijgt, zoals mormonen of Jehovah's getuigen, dan kennen ze hun Bijbel heel goed, en ze kennen de teksten heel goed, en ze kunnen ze van voor naar van achteren aan elkaar rijgen, en ze vertellen dingen die totaal niet in de Bijbel staan, maar ze gebruiken wel de Bijbel. Ze vertellen opvattingen die totaal niet in de Bijbel aanwezig zijn. En dat is iets dat wij met elkaar moeten leren ontdekken, dat de woorden van de Bijbel op zichzelf een boodschap uitdragen. En het is die boodschap die we moeten leren kennen. Die woorden op zichzelf hebben een betekenis. Maar die woorden te kennen betekent nog niks. Want de problemen die waar de Johannes tegen schrijft onder de gelovigen daar, is misschien goed om een klein zijsprongetje te maken. Die problemen zijn verder blijven doorwoekeren in de kerk. En ze zijn tot een hoogtepunt gekomen rond, zeg maar, aan het eind van de vierde eeuw. Aan het eind van de vierde eeuw, hou je goed vast, was er bijna niemand die nog geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God was. Overgrote meerderheid van de christenheid dacht dat Jezus gewoon mens was. En we hebben het te danken aan een paar mensen die hun leven niet lief gehad hebben, maar die het zo belangrijk vonden om voor de waarheid, openbaring van God, voor de schrift te staan en daar tegenop te komen dat er daar een kentering in gekomen is. Er zijn mensen geweest die hebben opgekomen en die hebben gezegd, nee, als jullie dit geloven, dan kunnen jullie nooit geen deel hebben aan het eeuwige leven. Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees. Het is 100% mens, 100% God. Anders kon er nooit geen verzoening op het kruis van Golgotha plaatsvinden. Anders kon de mens nooit geen eeuwig leven ontvangen. Want het eeuwig leven was bij God. Het is door Jezus Christus geopenbaard in het vlees. Hij is het eeuwige leven. Hem te kennen, gemeenschap met hem te hebben, is deel te krijgen aan dat eeuwig leven. En, zeg maar, in de tweede helft van de vierde eeuw, riep men alle voorname geestelijke leiders samen. Ze waren ongeveer met een 380. En ze bogen zich samen over het woord van God, om nu eigenlijk samen met elkaar vast te leggen wat het woord van God zei over wie God nu werkelijk is. En ze hebben daarover nagedacht, dat moet je je voorstellen, van hun mei, de maand mei tot in de maand augustus. Ze hebben ze onafgebroken met elkaar daarover nagedacht. Wie is God? Wie is de Heer Jezus? Wie is de Vader? Wie is de Heilige Geest? Wat is nu van kapitaal belang? Want er was één man, die man noemde Arius, die bij hoog en bij laag beweerde en heel veel invloed had dat Jezus Christus gewoon een mens was. En er was een andere man, heel wat jonger, 40 jaar jonger dan Arius, Athanasius, die echt ervoor opkwam dat Jezus de Zoon van God was. En ze hebben die man, op dat moment kwam er een geloofsbelijdenis uit de bus. Een heel kortje. Ik heb het toch gezocht om het een keer voor jullie te lezen. Het origineel. Wat ze toen met elkaar overdacht hadden. En ze zeiden dit. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, die het zichtbare en het onzichtbare heeft gemaakt. En in de ene Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de enige geboren uit de Vader. Dit is uit het wezen van de Vader. God uit God, licht uit licht. Waarachtige God uit waarachtige God, geboren, niet gemaakt, en wezen gelijk aan de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, zowel dat wat in de hemel is, als dat wat op aarde is, die omwille van ons mensen en omwille van ons heil is neergekomen en vlees is geworden, een mens is geworden, geleden heeft en op de derde dag verrezen is, opgestegen is ten hemel en komende om te oordelen de levenden en de doden. En wij geloven in de Heilige Geest. En zij die echter zeggen dat er ooit was, dat hij er niet was, Jezus dus, en dat alvorens hij geboren was, hij er niet was, en dat hij uit niet iets dat bestaat is voortgekomen, nog uit een andere hypostase of wezen, dat is iets moeilijk, maar laat ik gewoon vallen, zeggende dat de Zoon van God wisselvallig en veranderlijk is, deze excommuniceert de katholieke en apostolische kerk. Niet Rooms-katholieke en apostolische kerk, maar de katholieke. Katholiek wil gewoon zeggen de universele kerk. Ja? En ik geef u te kennen aan het eind van de vergadering hoeveel van deze geestelijke leiders, van die 300 en zoveel, dat dit met vrijmoedigheid hebben ondertekend. Slechts enkele. Al de rest was daar niet voor gewonnen. En het is omdat mensen, als Athanasius, daar verder blijven zijn over nadenken en hebben geschreven hoe dat we ons geloof kunnen samenvatten. Wat geloven we nu eigenlijk? Want het klinkt wel vroom om te zeggen, ja, wij geloven alleen in de Bijbel, dat is onze geloofsbelijdenis. Maar wat er juist op die vergadering naar boven kwam, was dat die voorstanders van het feit, die openlijk proclameerden dat Jezus maar een mens was, dat zij heel goed de Bijbel kenden. En dat al die versen, waarvan dat die andere broeders zeiden van, kijk, dat laat toch duidelijk zien dat Jezus van alle eeuwigheid is. Oh, zij aanvaarden die versen. En zij citeerden die versen ook, maar ze gaven er een totaal andere betekenis aan. En vanaf dat moment hebben gelovigen gezien dat versen op zichzelf niks zeggen, maar wel de betekenis die eraan gegeven wordt, alles is. En dat wij als gelovigen met buiten Bijbelse taal moeten kunnen omschrijven waar we werkelijk in geloven. Want die volgelingen van Arius, zodat dat verwacht werd, dat er buiten de Bijbel, buiten Bijbelse taal, zou gebruikt worden om te omschrijven waarin dat we geloven, wie God nu werkelijk is, toen werden ze enorm kwaad. En ze hadden het daar heel moeilijk mee. En ze wilden dat niet. Ze wilden zich vasthouden aan die Bijbelversen. Want die Bijbelversen waren een perfecte dekmantel om hun valse leer te bedekken. Net zoals iemand die zegt van geloofsbelijdenis, ik heb dat niet nodig. Hier zit mijn Bijbel. En heel vaak wordt die Bijbel als een dekmantel gebruikt voor allerlei leer en opvattingen te rechtvaardigen die niks met de Bijbel te maken hebben. Een perfecte dekmantel. Het is heel belangrijk wat we geloven. Want er wordt in ons dan gezegd, ja, als je mag geloven in Jezus Christus en als je hem lief hebt. Ja, maar wie hebben wij lief? Wie is hij? Hoe kunnen wij weten wie dat Jezus Christus is? Wel, zegt Johannes, hij heeft zich aan ons, het leven dat bij God was, heeft zich aan ons geopenbaard. We hebben hem gezien. We hebben hem aanschouwd. We hebben hem gevolgd. We hebben hem betast. Hij is een van ons geworden. God, de Zoon, is mens geworden. Hij heeft onder ons gewandeld en geleefd. En heeft ons toebedacht als eerste mensen, een klein gezelschap dat hij rond zich heeft vergaderd, waar hij mee een gemeenschap is opgestart. Ze hebben deel gekregen aan hem. Ze hebben geloofd in hem. Ze kregen wat hij lief had ook lief. Ze leerden de dingen zien zoals hij de dingen zag. Ze kregen gemeenschap met elkaar. Ze gaven zich over aan zijn boodschap. Ze onderwierpen zich aan hem. Aan wie hij was. Aan wat hij zei. Ze vertrouwden hem hun leven toe en er ontstond een gemeenschap. En onze gemeenschap, zegt Johannes, is met de Vader, met de Zoon, door wie dat de Vader zich openbaart. En als jullie met ons mee gemeenschap willen hebben, mee gemeenschap met de Vader en de Zoon, dan horen jullie de boodschap die wij verkondigen aan te nemen. Je daarom te onderwerpen. Want dit is de enige weg om met God in contact komen, gemeenschap met God te hebben. Want je moet weten, die valse leraars waren uit die gemeente weggegaan. Ze waren clubjes op hun eigen gaan vormen. En ze oefenden nog altijd druk uit op die groepen. Op die kerkgemeenschappen, op die geloofsgemeenschappen, waar Johannes de verantwoordelijkheid over had. En ze probeerden nog altijd mensen naar hen toe te halen. En ze gebruikten allerlei manieren om die mensen daar weg te trekken. En Johannes zegt, gemeenschap hebben met ons, is gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. Buiten ons om, is er geen gemeenschap met God mogelijk. Want God heeft zich juist door de Zoon aan ons geopenbaard. Wij hebben die boodschap ontvangen. En wij kunnen alleen waarachtig van hem getuigen. Wij hebben hem meegemaakt. Wij hebben met hem geleefd. Wij zijn de getuigen van het eerste uur. En dat klinkt misschien een beetje vreemd voor ons allen. Daarom heb ik het op een klein blaadje geplaatst. En dan wordt het een stuk duidelijker, denk ik. En met die grote cirkel heb ik gezet. God de Vader en de Zoon Jezus Christus. Jezus Christus openbaart zich aan Johannes en de apostelen. Zij krijgen gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En om deel te krijgen aan die gemeenschap, moet je eerst gemeenschap hebben met de apostelen. Anders kan je geen gemeenschap hebben met de Vader en met de Zoon. Omdat juist aan hen uiteindelijk het leven, het eeuwige leven, geopenbaard is. Is dat een beetje duidelijk?
Die naar de gemeente gaat, of die geen gemeenschap hebt met gelovigen, geen gemeenschap hebt met God.
Zo ver zijn we nog niet gekomen, Mario. Je hebt dat wel echt gehoord op tempel 3 of zo.
Ja.
Maar in eerste instantie is dit dat Johannes duidelijk maakt dat je buiten hen om geen gemeenschap met God kunt hebben. God heeft zich geopenbaard aan die apostelen. Hij heeft zich aan hen geopenbaard door de Zoon Jezus Christus. En als je niet aanneemt wat dat zij zeggen over wie dat Jezus Christus is, kan je nooit een gemeenschap hebben met God. Zij zijn de link, de schakel tussen God en wij mensen. Zij, aan hen is die openbaring toevertrouwd. Want die leraars zeiden nu net van, ja, we hebben die apostelen niet nodig, wij hebben zelf een zalving van God gekregen. We hebben een zalving van God en wij kennen God en wij wandelen met God. Maar die apostelen, ach ja, daar hebben wij niks meer van doen.
Bedoel je dat ze in het Nieuwe Testament is?
Inderdaad. Buiten de openbaring dat God van zichzelf geeft, dat naar ons toegekomen is in de schrift, is er geen gemeenschap met God mogelijk.
Ja, want dat is het enige dat de apostelen nu zien.
Inderdaad, en zij zijn de getuigen, en zij kunnen perfect vertellen wie dat Jezus Christus is en wat hij heeft geleerd. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ja? En wat er uit voortvloeit, is wat Mario inderdaad zegt, als je uiteindelijk als de apostelen gemeenschap hebt met God, ze hebben gemeenschap met God. Er is iets gemeen tussen God en deze mensen. Ze hebben deel gekregen aan het leven aan Jezus Christus. God is, werkt in hen. God woont door zijn geest in hen. Deze mensen hebben lief gekregen wat dat God lief heeft. Deze mensen zijn beginnen de dingen zien zoals God ze ziet. Dan is het toch maar normaal als je zelf in contact komt met God, en een gemeenschap komt met God, dat je gemeenschap leeft met die mensen.
Er is vaak ook geweest van gelovigen die naar een vreemd land trekken en die zo met 2 of 3 gelovigen samenleven, maar die niet echt een gemeente vormen, maar dat is ook een gemeenschap aan met God.
Ja, maar dat ziet dat als bij elkaar zijn. Ze zoeken toch elkaar op. Ze zijn toch elkaar nodig.
2 of 3.
Ja, maar de uitzondering, als er niemand is om gemeenschap mee te hebben, als je maar alleen in een dorp leeft, als alleen christen zit, kan je met niemand geen gemeenschap aan. Daar gaat het hem totaal niet over. Het gaat er hem om dat christenen, waardat God in leeft, wanneer dat het eeuwige leven werkelijk aanwezig is, dat die mensen altijd elkaar vinden en zich tot elkaar aangetrokken weten, want ze erkennen Gods werk in de ander. Want als ze in God bewonderen, zien ze in elkaar en dat trekt hen aan, dat trekt en brengt hen bij elkaar. En iemand die zegt, ik heb gemeenschap met God, maar ik heb niemand niet nodig. En dat is het punt. Dat is een enorm groot verschil. Een enorm groot verschil. Waarom is dat nu juist zo belangrijk? Omdat het doel van het evangelie, gemeenschap, is met God. Niet dat je niet aan de hel gaat en dat je zonde vergeven zijn. Hoe kostbaar dat die dingen wel zijn. Maar het uiteindelijke doel is gemeenschap met God. En met medegelovigen. En dat kan je niet van elkaar loskoppelen. Want we zijn niet geroepen als eenlingen, als individuen. We worden geroepen als een volk. Als mensen die bij elkaar samenhoren. Die aan elkaar verbonden zijn. Eén familie. We zijn de broers en zusters. We nemen dat niet zo in de mond. Maar daar komt het op neer. We zijn de familie van God geworden. En Gods familie hoort bij elkaar en trekt naar elkaar. En verlangt bij elkaar te zijn. Waarom? Omdat ze gemeenschappelijke dingen hebben. Waar dat ze voor leven. Waar dat ze voor staan. Waar dat ze waardevol achten. Dat vinden ze bij elkaar terug. Dat is de essentie. Daar komt het op neer. Dus, en daar moeten we naar kijken. Gemeenschap is het. Is uiteindelijk het doel van het evangelie. Gemeenschap. Een gemeenschap die als resultaat geeft een onuitsprekelijke vreugde. Het doel van het evangelie is gemeenschap met God, met de Vader en met de Zoon, met medegelovigen, opdat onze blijdschap volkomen wordt. Dat we uiteindelijk gevonden hebben het ware geluk, de ware vrede, de ware diepe blijdschap, dat we tot rust gekomen zijn, want nu hebben we het eindelijk gevonden. Wat we altijd gezocht hebben als mensen, en van alles, in andere mensen, in materiële dingen, in een bepaalde werk, of bepaalde carrière, of in onze kinderen, niets kan er ons voldoening geven, niets kan ons ware blijdschap schenken, dan alleen God zelf. Dus die ware blijdschap is het eeuwige leven, en wat is het eeuwige leven? God leren kennen. De Heer Jezus leren kennen.
Dat is de nieuwe toekomst recht bedoeld, maar eigenlijk in je leven, dat wil je wel.
Nu al, inderdaad. Nee. Natuurlijk, die volle blijdschap kan in ons leven in zijn volheid nooit volkomen aanwezig zijn. Waarom? Omdat er nog altijd in ons leven onvolmaaktheid is, onvolkomenheden. En zolang dat er is, kan die liefde niet. Die vreugde en die blijdschap niet volmaakt zijn. Maar ze is er wel al aanwezig. Die voldoening, die rust, die vrede, die blijdschap in God is er al. En op bepaalde momenten wordt ze intens genoten. Op andere momenten is dat een onderstroom in ons leven. Maar op bepaalde momenten komt er naar boven. Het doel van het evangelie is gemeenschap met de Vader en de Zoon en met medegelovigen. En vanavond wil ik dat een stuk een beetje verder over nadenken, wat dat die gemeenschap uiteindelijk ten diepste betekent, omdat velen van ons christenen eigenlijk niet weten wat dat God met ons verlangt te genieten. Want gemeenschap, heb ik al gezegd, gemeenschap, God kennen, omgang met God, gemeenschap, dingen gemeenschappelijk hebben met God, is het doel van het evangelie. En hoe ver reikt dat? Wat betekent dat voor ons? Als ik nu de tafel rondga en vraag, wat betekent voor u, wat is voor u gemeenschap met God? Wat betekent dat concreet voor jou? Hoe beleef je dat? Wat heb je gemeenschappelijk? Praten met God en ze wel doen. En inderdaad, als er gemeenschap is, moet er communicatie zijn. Communicatie waarin dat jij spreekt tot God en God spreekt tot jou. Anders kan er geen uitwisseling zijn van de dingen die zo belangrijk zijn in gemeenschap. Want gemeenschap is ten diepste allereerst vriendschap. Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn apostelen. Ik noem jullie mijn vrienden. Waarom? Ik heb geen geheimen voor jullie. Ik heb jullie alles verteld. En dat is ware vriendschap. Als je het diepste van je hart kan delen met iemand. Als er zo'n vertrouwen is ontstaan. Als er zo'n band is ontstaan. Dat je je zo op je gemak voelt. Dat je de diepste roerselen van je hart kan delen met de ander. En dat is wat God met ons wilt. Want God verlangt zichzelf te openbaren aan mensen. God verlangt gemeenschap met mensen. Dat is een heel belangrijk punt om te zien. En wat is die gemeenschap? En hoe ver reikt dat? Wel, dat reikt heel ver. Het meest... De relatie, de intimiteit die er dichtstbij komt, is de intimiteit dat je kan terugvinden in een huwelijksrelatie. In een huwelijksrelatie heb je twee mensen die met elkaar heel intens samenleven. En ze hebben een band. En op bepaalde momenten is die relatie heel intens. Ik ga maar een voorbeeld geven. Stel, en je hebt een man en een vrouw. En ze zijn samen en aan het wandelen door de straat. En elke is bezig met aan bepaalde dingen te denken. Ze praten niet. Maar plotseling komt er bij die man spontaan het verlangen op om die vrouw goed te omhelzen en ze een dikke kus te geven. Wat gebeurt er op dat moment? Op dat moment is er in die relatie tussen die twee mensen een serieuze opflakkering waarin dat beiden zich bewust zijn van elkaar en van de band die ze hebben met elkaar. In huwelijk is dat is niet elk moment van de dag. Maar dat kan op bepaalde momenten zijn hoogtepunt. En dat is ook zo met de relatie met God. God wil met ons zo'n intieme omgang hebben, dat hij op bepaalde momenten zich graag aan ons openbaart dat hij er is. En dat hij echt om ons geeft. En dat wij voor hem enorm belangrijk zijn, dat hij aan ons zichzelf wil openbaren. Dat wil God. Dat is uiteindelijk hetgeen dat God in ons leven wil brengen. Het evangelie is niet enkel zomaar geloven wie dat de Heer Jezus is. Een omschrijving van dit hebben de apostelen geleerd aan ons. Nee, het evangelie, een waarachtig christen, is iemand die inderdaad van harte amen zegt op die boodschap van die apostelen. Maar tegelijkertijd door die boodschap gedreven wordt om contact, verbinding met God te zoeken. En wanneer dat die verbinding daar ontstaat, om die relatie met God uit te diepen en uit te diepen en uit te diepen. En een huwelijksrelatie is daar het ideale model van. Want als je in zo'n intieme vriendschap groeit met elkaar, dan kan je daarin heel ver komen. Als je elkaar goed kent, dan kan een man perfect zeggen, als er bijvoorbeeld hem een situatie voordoet, daar gaat mijn vrouw zo op reageren. Dat gaat ze zeggen. En dat gaat ze doen. En waarom kan hij dat zo perfect? Omdat hij door al die jaren heen geleerd heeft vanuit de omstandigheden te kijken met de ogen van zijn vrouw. En hij weet hoe dat ze voelt. Hoe dat ze tegen de dingen aankijkt. Hij kent haar kijk op de omgeving, op de wereld. Hij kent dat. Hij is daar volledig mee vertrouwd. En omgekeerd ook. En zo moet het worden als gelovigen, dat we leren kijken en zien met de ogen van God. En dat we leren te denken zoals Christus tegen de dingen aankijkt. En dan is het niet meer van, als er een bepaalde situatie komt, hè, WWJD, what would Jesus do? Dat klinkt allemaal heel mooi. Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat wij zo vertrouwd zijn met de Heer Jezus, dat zijn denken ons denken is geworden en dat we automatisch, net zoals in dat huwelijk, weten wat dat Jezus wil, omdat het onze wil geworden is. Omdat wij zo zelf intens veranderd zijn. We zijn zo vertrouwd met zijn verlangens, we zijn zo vertrouwd met zijn wat voor hem waardevol is, wat hij lief heeft, wat hij naar verlangt, wat hij naar uitziet, dat we dat zelf voor onszelf weten. Ons denken is zo veranderd en zo gevormd. En dat is intimiteit met God. Dat is intense omgang met God. Dat je zo vertrouwd bent aan wie dat God werkelijk is. En er zullen momenten komen in je leven dat God zich aan jou openbaart. En dat hij tot heel intens tot je hart spreekt. En dat je weet, God spreekt als mij. God, ik heb omgang met God. Ik beleef God in mijn leven. Wanneer komen we tot dat punt als gelovigen de dag van vandaag? Heel gemakkelijk. Door allerlei winden van leer misleid worden, is het gewoon omdat ze niet diep geworteld zijn en wie dat Jezus Christus is, zoals dat hij geopenbaard is in het woord, en ten tweede omdat ze weinig of zelfs geen echte belevenis kennen van de Heilige Geest die gelovigen geschonken is en die de Heer Jezus heeft gegeven aan gelovigen met een heel bepaald en een bewust doel. De Heer Jezus in zijn laatste uur dat hij met zijn discipelen is, spreekt hij heel veel over wat de Heilige Geest zal doen als hij komt. Wat dat het werk is van die Heilige Geest. En dat die Heilige Geest die persoon van de Godheid is, die wanneer dat de Heer Jezus in de hemel is, bij hen zal zijn. Hij zal de voorspraak zijn, hij zal de trooster zijn. Hij zal degene zijn, zegt de Heer Jezus, die alles wat ik gezegd heb, terug aan herinnering zal brengen. En die het voor jullie levendig zal maken. En die waarheid zo zal openbaren aan jullie hart, dat het begint te leven. En dat je harten brandend worden. En dat jullie plots het zien waar het allemaal werkelijk om gaat. We hebben er ook zo over nagedacht, toen dat we in het Lucas Evangelie nadachten nog over die Emmausgangers, weet je wel? Ze waren op pad en ze waren al hun hoop en hun moed kwijt. Totdat Jezus begon te vertellen uit de schriften wie dat hij was. En toen stond een hart en vuur en vlam voor de Heer Jezus. Die schriften waren op dat moment bijna gaan leven. Ze zagen de realiteit van alles. Ze zagen de dingen zoals ze werkelijk waren. En het veranderde hun leven compleet. En zo is het ook. Dat is de reden waarom de Heer Jezus zijn geest aan ons geschonken heeft. Dat is de manier waarop de Heer Jezus tot ons wil praten. Wij praten met hem, maar hij praat met ons door zijn woord. En daarom is het zo belangrijk om dat woord goed te lezen, het aandachtig te lezen, het te overdenken, het te onderzoeken, het te bestuderen. Want op die wijze spreekt God, spreekt de Heer Jezus, door zijn woord. En als we dat niet kennen, zal onze gemeenschap met de Vader en met de Zoon heel, heel minimaal en beperkt blijven. Dan gaan we nooit die echte volle blijdschap kennen, die Johannes kent, en dat hij wil dat iedereen ze kent. Omdat dat het ware leven is. Dat is de bedoeling van Johannes. Daarom schrijft hij naar deze mensen. En daarom is het zo goed om met elkaar ook die brief te overdenken. Zijn daar vragen over, of...
Dus voor hun deel, is ieder aan het Nieuwe Testament niet, dus voor hun het Nieuwe Testament was in feite het Oude Testament. Want dat Nieuwe Testament is voor u, was voor hun van het Oude.
In die zin dat de Oude voor hen begon te leven omdat de Heer Jezus hen had gewezen en onderwezen waarvan dat het Oude Testament sprak.
Komt van de Messias dan.
En de elk tekstgedeelte, elk gedeelte van de schrift spreekt over Jezus Christus. Hij is daar de vervulling van. En dat begonnen zij te zien, dat begon voor hen te leven. En daar groeiden ze in. Ja? Nog? Dan gaan we verder met vers 5. Want nu gaat Johannes beginnen te vertellen wat die boodschap uiteindelijk is. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Dat is heel bijzonder. Dat de boodschap van de Heer Jezus door Johannes zo omschreven wordt. God is. De boodschap gaat niet in eerste instantie over de mens, over ons, wie dat wij zijn en wat onze toestand en onze nood is. Alles begint bij God. Net zoals het eerste blad van de Bijbel, eerste woorden van de Bijbel beginnen met
in het begin.
En dan
was in het begin was God. Was
schip.
Schip God.
God. Ja. Eerste Bijbelboek begint met God. Als Jezus boodschap die hij gegeven heeft aan de apostelen wordt doorgegeven door Johannes, zegt hij, God is. En niet wie dat wij zijn. En dat is enorm belangrijk om dat te zien. Het evangelie gaat in eerste instantie om wie dat God is. Het karakter van God. God is licht. In hem is geheel geen duisternis. En niet, God is liefde. God is liefde en hij houdt van jou en heeft een heel mooi plan voor jou. Dat is het evangelie niet. Het evangelie is, God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. Wat dat Jezus van meet af aan heeft duidelijk gemaakt en wat hij te vertellen had, is, God is licht. Maar wat bedoelt Johannes dan nu mee? Wat bedoelt Johannes? Waarom zegt hij nu juist, God is licht? Waarom zegt hij niet, God is waarheid? Waarom niet, God is heilig? God is liefde, dat gaat hij later nog vertellen. Maar waarom God is licht?
Omdat je licht alles in het openbaar brengt.
Licht brengt alles in het openbaar. Dat is één ding. Maar nog?
God is nog zijn.
Ik dacht nou, licht is liefde. Dus niet licht.
Licht is leven, dat wordt inderdaad ook op andere plaatsen gezegd. Maar als licht heeft verschillende betekenissen in de Bijbel, die min of meer wel tegen elkaar aanleunen. Maar wat wil Johannes hier zeggen met licht? Wat dat Christophe en Luc zeggen, dat God licht is, dat door dat God licht is, alles openbaar wordt, dat er niks verborgen blijft. Blijft met andere woorden, God openbaart alles, God toont de dingen zoals ze werkelijk zijn. Dat is inderdaad één ding. Want, uit wat kunnen we afleiden? Heel eenvoudig, doordat we zien wat er in verbinding met dat licht wordt gezegd. In hem is geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Er wordt verwacht dat wij in dat licht wandelen. En dat dat wandelen een wandel is in
waarheid.
Twee heel belangrijke elementen. God openbaart inderdaad en laat de dingen zien, opdat wij daarin, naar wat dat we zien, naar wat het licht openbaart, ook zouden gaan begrijpen en
leven.
Niet alleen zien. Want het gaat over wandelen. En wandelen is in beweging zijn, naar een bepaald doel gaan. Het is op weg gaan met licht dat je hebt, met zicht dat je hebt, de dingen die je ziet, en van daaruit wandelen en leven. En wandelen en leven in waarheid. Dus wat dat Johannes ons wil laten zien is, van God is een wezen met bepaalde kenmerken. En als wij zeggen dat wij God kennen, dat wij met God gemeenschap hebben, dan hoort het ook zo te zijn dat ons leven vertoont in een overeenstemming te zijn met wie dat God is. Johannes wil ons laten zien dat er een verbinding is, een onlosmakelijke verbindenis tussen wie dat God is en hoe dat wij als mensen, als we zeggen dat we God kennen, hoe dat wij horen te leven. Die dingen kun je van elkaar nooit loskoppelen. En dat is nu net wat dat toen gebeurde en wat dat nu ook gebeurt. Wat dat je gelooft en hoe dat je leven is, dat is niet zo belangrijk. Maar Johannes, zijn eerste waarheid die je zegt over de inhoud van het evangelie laat zien dat het evangelie vertelt wie dat God is. Hij is licht. En licht is inderdaad, zoals God de dingen ziet, zoals God ze openbaart, zo zijn ze. Maar God openbaart ook, het licht openbaart ook wie dat God is. God is een ontoegankelijk licht. Hij zelf is het licht. En in hem is niks van duisternis. Met andere woorden, God is licht, wil ook zeggen van God is heilig. God is rein, God is zuiver, God is puur. En God is er niks onvolmaaks en perfect. God is zuiver, puur en hoog verheven. En al wie dat zegt, dat hij met God gemeenschap heeft, hoort in overeenstemming met Gods wezen te leven. Vandaar dat in het Oude Testament al staat, wees heilig, want ik ben heilig. Anders kan er nooit geen gemeenschap met God zijn. En meteen brengt Johannes ook aan het licht wat dat de grootste hindernis is om gemeenschap met God te kennen en die gemeenschap met God te onderhouden en te zorgen dat die gemeenschap met God groeit en toeneemt en intenser wordt. Wat zou het grootste probleem zijn daarin? Wat zou het grootste struikelblok zijn? Inderdaad. En in het gedeelte dat er nu op volgt, vinden we drie manieren, drie struikelblokken die een ernstige hindernis vormen om gemeenschap met God te hebben. Eerste is zeggen dat je gemeenschap hebt met God, maar je leven spreekt een heel andere taal, je wandelt in duisternis. Tweede is, want drie keer krijg je dezelfde uitdrukking in vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, vers 10, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan. Drie uitspraken die laten zien wat de grote belemmering is in de gemeenschap met de Heer Jezus, met God, de Vader. Het eerste is dat je wandelt in duisternis, als je zegt God te kennen met een gemeenschap hebt. Tweede is, dat je zegt, ik heb geen zonde. En derde is, dat je zegt,
ik heb nooit
gezonde. Ja, zonde of niet? Die drie punten zijn enorm belangrijk en vormen de grootste belemmering.
Sorry dat ik nog mee heb. De twee laatste punten die aangehaald worden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, en indien wij zeggen dat wij niets te zonde hebben, spreekt dat om één tegenwoordigheid, twee verleden is, of is dat anders bedoeld, omdat het niet gewoon komt als verkeer in hetzelfde?
Het lijkt weer hetzelfde, maar het is hetzelfde niet. Het eerste gaat over zonde.
In het algemeen?
De zonde. En het andere gaat over zonden.
Persoonlijk, hè.
Ja, het laatste is iemand die zegt van, ik ben een geboren zondaar, maar nu zondig ik niet meer. Vind ik christen, zondig ik niet meer. Dat is het laatste. De eerste ontkent volledig zonde in zijn leven. Ja. En zijn totaliteit. En het hele eerste, laten we daarmee beginnen, want... Stap per stap, poot verder op elkaar. Eerste is iemand die zegt dat hij gemeenschap heeft met God. Maar die wandelt in duisternis. Wat Johannes hier zegt, is vooral misschien een beetje duidelijker in zijn evangelie. In 1 Johannes, het Johannes evangelie hoofdstuk 3. Vers 19 tot en met 21. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gewerkt. Waarom komen mensen niet in het licht?
Omdat anders een boze werkman aan het licht komt, dat anders al zien wat dat ze zeggen.
En wie dat ze werkelijk zijn.
Ja.
Inderdaad. En daarom willen ze angstvallig in de duisternis blijven. Dus in de duisternis wandelen wil zeggen dat je verkiest.
Ja, dat is eigenlijk alleen waar heel bewust dat ze dat doen. Dat is de benotie van straf.
Inderdaad. Van sedert de zondeval is de mens angstig zodat hij God kwijt is. En hij is angstig om in Gods tegenwoordigheid te komen. Hij is bang van God. Waarom? Omdat zijn neiging nu juist 100% haaks tegenover God staat. Hij houdt ervan om alles verborgen te houden. Hij houdt ervan om in het verborgene in de duisternis te leven. Verre van God weg. Maar het verschil is nu dat iemand die gemeenschap geeft met God, die deel gekregen heeft aan dat leven met Jezus Christus, dat niet meer wil in die duisternis zijn, maar hij wil in dat licht zijn. Net zoals als je s'nachts moest me naar het bos gaan, nu, het is al donker, en we gaan dan een lichtbak plaatsen. Wat gaat er gebeuren?
Nee.
Al die dieren willen dat licht gaan. Ze worden aangetrokken tot dat licht. Iemand dat die leven uit God heeft, wordt aangetrokken tot het licht van God. En hij wil in Gods tegenwoordigheid zijn. Hij staat open voor wat dat God wil en God verlangt. Want hij verlangt niks liever om God te kennen. Maar een mens die in de duisternis leeft, is vervreemd van God. Hij is verduisterd in zijn denken en in zijn verstand. En hij heeft angst van God. Iemand heeft het zo eens voorgesteld en hij zei, een zondaar die in de duisternis leeft, dat is net zoals iemand die in een donkere kamer zit. En in die donkere kamer had hij op de tast. En plotseling met zijn linkerhand voelt hij een warme, zachte huid. Wat een zacht velletje. Het is lekker warm. En met zijn andere hand voelt hij plotseling iets heel kouds en kil. Metaal. Een scherp lemmet. En hij trekt erop zijn hand terug. En hij voelt zich aangetrokken. Maar die warmte van dat warm velletje dat hij voelt. Tot plotseling dat licht aangaat. En als het licht aangaat, dan ziet hij de realiteit. En dan ziet hij dat dat mooi zacht velletje de buik is van een mensenverslindend dier. En dat er rechts van hem, Jezus Christus, staat met een vlijmscherp zwaard in zijn hand. Om hem uit te redden uit die macht van dat beest dat hem wil verslinden. Maar in de duisternis waren die dingen zo omgekeerd. Hij voelde zich aangetrokken tot die warm velletje van en hij voelde de kilte en was bang en wilde ver weg van dat zwaard dat hij voelde. En zo is het met de mens. Hij is bang voor God. Hij is vreemd van God. Hij is vreemd van God. En hij wil zo ver mogelijk van God weg blijven. En de wereld ligt in de macht van de boze, zal Johannes zeggen. Alles in deze wereld is zo vervreemd van God. De mens is misschien wel het enige wezen dat van alles doet, waarvan dat hij toch weet dat het zijn gezondheid en zijn leven kapot houdt. En toch doet hij het. Het is sterker dan hij zelf. Hij doet het gewoon.
Is dat wel nu ook? Allee, ja, het is misschien wel mijn dag van vandaag toe. Vrij om mijn hart te doen. En ik heb vroeger in de wok. Kom mijn zuster naar buiten. Donker is. En hij vroeger weet het nog dat je meer geboren voelde in de nacht, s'nachts, maar ik leefde s'nachts, kon kwijtte s'nachts, dat me dan meer geboren voelde en rapper naar buiten komen of s'nachts en zo, nu ben ik ook. Hij die jonge gasten, die opgroeien, dat is ook wel dat er meer dan dit is, die dat meer en meer duren.
Dat is ook zo. Mens van nature zonder wat houdt van de duisternis. En hij wil ook niet aan het licht. Het licht is aan vreemd en hij had het licht. Maar dat is nu juist het verschil.
Ik heb opgemerkt in sommige lijstjes dat ik kan spreken over God. En dan ze ook spreken over God. Dus, en dan ze dingen zo, ja, en God zorgt voor die. En dat ik toen zo ver houden weg, terwijl met God geconfronteerd wordt. Toen schrijf ik dat af. En dat is waardoor er een schot erin zit. En dat is ook hetgeen ik doe.
Inderdaad, want... En met een zeker beeld van God dat ze zelf creëren, dat ze zelf maken, kunnen ze nog leven. Maar met de ware God, de levende God, dan ze niks te maken. Niks. Daar blijven ze heel ver van weg. En ze willen vasthouden aan hetgeen dat ze zijn, dat ze hebben. Maar het probleem is nu, dat zolang of dat je zelf in die duisternis zit, en je dat niet uitgeteld wordt, dat je niet weet wat duisternis is... Dat is hetzelfde als je zo'n vraag aan een vis die aan het zwemmen is. Kun je eens zeggen wat dat water is? Hoe water? Wat water?
Dat is leefomgeving.
Ik kan daar niet van iets onderscheiden. Zolang dat je er niet buiten uitgeteld wordt, dan gaat de vis wel dood. Ik kan het niet vertellen wat dat water werkelijk is. En dat is voor ons ook zo. Zolang of dat we in dat bekrompen wereldje in die duisternis zitten, kunnen we niet onderscheiden wat dat duisternis is. En verkiezen we in die duisternis ons te verheugen en verkneukelen aan kiezelstenen, terwijl dat de diamanten in ons bereik liggen, dat we nog geen blik gunnen. Maar we zien de realiteit niet. De mens verkiest hem, beestenhoud met het tijdelijke genot van de warme buik van de zonde, terwijl hij niet in de gaten heeft dat het grote gevaar is in zijn leven, en zijn bedreiging is. En dat we dan kan uitredden, dat blijft hij heel ver van weg. En dat is het tragische van die toestand. En daarom begint Johannes met te zeggen, niet de mens, maar God is licht. En zoals dat God de dingen ziet en God de dingen openbaart, dat is de realiteit. En wil de mens zichzelf leren kennen, dan moet hij eerst God leren kennen. Wanneer dat hij God leert kennen en alles in het ware licht ziet, dan pas leert hij zichzelf kennen. De mens kan zich pas leren kennen, zichzelf pas leren kennen in het licht van God. En een keer dat hij God leert kennen, zichzelf leert kennen in het licht van God, en de waarheid onder ogen ziet, en zich overgeeft aan de realiteit, aan God zelf, en het nieuwe leven dat deel aan krijgt, dan verlangt hij niks anders dan in het licht te zijn. De mens... die nieuw leven heeft, het leven van Jezus, het eeuwige leven, die deel heeft van Jezus Christus, verlangt in dat licht te zijn. Hij wil zijn hart openen voor God. Hij wil dat God zijn hart doorlicht. Hij wil God beter leren kennen. Hij verlangt in dat licht te leven, met God te wandelen, want dat is het ware leven voor hem. En hij kan een keer, hè, want het wordt over wandelen gesproken, hij kan wandelen, maar iemand die valt, verliest de controle over zichzelf. En hij kan een keer vallen en struikelen. We noemen dat zonde. Maar wat doet hij? Zijn eerste reflex is terug opstaan en weer verder gaan. Want dat vallen is een ongecontroleerde beweging. Je verliest de controle over jezelf en je valt. Hij wil met God wandelen en blijven leven. En iemand die zegt, zegt Johannes, dat hij gemeenschap heeft met God en in duisternis leeft. Geen gemeenschap kent met andere medegeloven, want heb je erop gelet? Vers 5, en dit is de boodschap dat wij van hem gehoord hebben en nu verkondigen dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met God?
Met elkaar.
Dus waar vinden gelovigen elkaar? Waar trekken ze samen? In het licht van God. Want ze willen allemaal in het licht zijn. En je hebt geen gemeenschap met God zonder gemeenschap met medegelovigen. Gelovigen horen bij elkaar. Ze hebben iets gemeenschappelijk, de liefde tot God. Een verlangen om God te kennen. Een verlangen om met God te leven. En ze vinden elkaar. en zeggen dat je gemeenschap met God hebt en dat je geen medegelovigen nodig hebt, dat is dikke zever. Dat kan gewoon niet. Dat is onnatuurlijk. Ben je dat te zien? Dat was vanzelfsprekend. Want als je echt kind van God bent, wat vind je het ziekste aan je medemens, aan je medegelovigen, als je God in hem werkzaam ziet? Want van nature valt er niet veel in elkaar te zien, hè? Zo mooi is het niet. Maar wanneer dat God in iemand van ons gezien wordt, wanneer dat God aan het werk is in iemand, dat is toch het prachtigste wat er is. Dat is toch het schoonste wat er is. En dat trekt u toch aan in die medemens? Dat trekt u toch aan in hem? Daarom heb je hem lief, daarom bewonder je hem. U bewondert niet die persoon, zegt dat, maar u bewondert God die aan het werk is in die mens. Hij wil daarbij zijn, hij wil daarmee optrekken, hij wil daarmee praten, hij wil daarmee delen. Want je hebt dezelfde gevoelens, dezelfde waarden, dezelfde dingen die je van dat je geniet en beleeft. Je geniet intimiteit die met niemand anders hebt. En je wordt met elkaar samen verder gebracht. Want de ander ziet dingen van de Heere God en heeft dat dingen van de Heere God geleerd dat je nog niet geleerd hebt, maar je gaat het ook leren. Maar je wilt ook zo wandelen met hem, want het trekt u aan. Als er iemand is die dichter met God wandelt dan jij, dan is het automatisch verlangen van ik wil dat ook. Ik wil dat ook. Ik wil ook dichter komen bij God. En daaraan zie je dat iemand werkelijk een kind van God is. Want iemand die geen kind van God is, interesseert hem geen bal. Oh, hij wil wel de zorg van God. En hij gaat wel bidden en zeggen, Heere God, ga je voor mij zorgen, dan ga je dat doen, dan ga je dat doen, dan ga je dat doen. Zijn communicatie met God is een reeks verzoeken en een waslijst. Maar zijn communicatie niet met God is niet om God zijn hart te kennen. Maar Heere God, wat vind jij nou kostbaar? Wat ga jouw hart maar uit? Mag ik je beter leren kennen? Ik wil meer en dichter en intiemer omgaan met jou. Dus zijn verlangen niet interesseert hem zelfs niet. Zie je het verschil? Zie je dat die mensen bij elkaar horen? Als je zegt dat je gemeenschap met God hebt, dan moet je ook in het licht wandelen. Zoals hij in het licht is. Maar als je in dat licht wandelt, want wij zijn zondig. En God is heilig en zuiver en rein. En hoe dichter je bij dat licht komt, komt er aan het licht. Hoe onvolmaakt en hoe onzuiver dat jij bent. En dat is veel frustratie van jonge christenen vaak. Plotseling hebben ze het ware leven ontdekt in de Heer Jezus. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze hebben hem als de Heer van hun leven leren kennen. En dan beginnen ze met veel moed te wandelen en te leven. En dan gaan ze plotseling van allerlei zonden in hun leven ontdekken. En dan worden ze heel bijzonder door ontmoedigd. Kom, ik kan toch niet. Vroeger deed ik dat toch allemaal niet. Waarom doe ik dat nu? Wat gebeurt er met mij in mijn leven? En ze hebben niet in de gaten. En dan moet iemand anders zeggen van, oh, vroeger was je in de duisternis, maar nu ben je in het licht. En je bent nu niet anders dan vroeger. Alleen zie je alles veel helderder en duidelijker hoe dat je nu bent. Nu komt de realiteit dat je bent naar boven, dat is het.
Het is ook zo dat Jesaja overkomt dat hij tegenwoordig is.
Voilà. Als het van Jesaja overkomt, zegt hij, je bent een zondig mens, onrein van lippen. Ja. In de tegenwoordigheid van God zie je de dingen zoals je werkelijk zijn. En zo weet je ook of dat je echt gemeenschap met God hebt in gebed. Als jij alle dagen bidt met God, en als je in de tegenwoordigheid van God zo gezegd komt, en er komt nooit niks openbaar in je hart, of je ziet geen dingen die je tevoren niet zag, dan heb je geen contact en geen gemeenschap met God. Punt. Als je in Gods tegenwoordigheid komt, dan zie je de realiteit in je leven. Dan zie je de realiteit, dan zie je de dingen klaar, helder en zuiver. En dan moet je niet frustreren, integendeel. Die dingen komen aan het licht in jouw leven en dan moet je aanzetten tot die ene beweging waarvan dat Johannes ook schrijft. Want iedereen roept het uit, maar Johannes, wandel in het licht en ik ben zo zondig. Maar ik weet dat, zegt Johannes. Ik weet dat. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is nu juist het wonderlijke. God is licht. En hij wil gemeenschap met mensen. Maar als die mensen in gemeenschap komen met God, dan zien ze eerst een onvolmaaktheid en een onvolkomenheid. Wie dat ze werkelijk zijn. En dan moet hen aanzetten om in dankbaarheid wat dat God heeft aangereikt in zijn liefde voor mensen, om dat toe te passen op hun leven. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. En wordt dat bloed hier voorgesteld alsof dat was moeten wassen in dat bloed? Nee. Het wordt hier gesproken over een bloed dat reinigt. Het geeft aan dat er een bloedig offer heeft plaatsgevonden. Een slachtoffer is gemaakt. Gods Zoon zelf. En zijn bloed, zijn leven, dat is gevloeid, reinigt mensen van alle zonde en van alle ongerechtigheid. En het zien van zonde in je leven, dat mag je niet te neerdrukken. Als je dat te neerdrukt, dan betekent dat dat je nog niet zoveel van de gedachten van God hebt begrepen. Want God wil juist de dingen laten zien, omdat hij ons dichter bij hem wil. Hij wil dat er intiem contact en die omgang intenser en intenser wordt. En daarom moet er meer en meer van ons, dat er niet thuis hoort, weg. Dus als God die dingen in ons openbaart, is niet om te zeggen, maar jongens toch, maar... Nee, maar Heere, dank je wel dat je het mij laat zien. Want als ik het beleid, als ik erken dat zonde is en het beleid, je bent getrouw en rechtvaardig om het te vergeven. Dank je wel, Vader. Dank je wel dat je mij die dingen toont. En als wij opmerkzaam, door wat dan ook opgemerkt worden, dan de fouten die we maken en de zonde die we maken, en we zijn erover gefrustreerd, hebben we nog heel weinig geleerd. En is er nog heel weinig gemeenschap daarin met de Heere God. Dat mag ons niet frustreren. Dat mag ons niet kwaad maken. Dan moet er ons toe aanzetten wat Johannes zegt. Alle zonde, hoe groot ook, wordt gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Laat je reinigen. Laat je reinigen. Maar weet je wat er ons weerhoudt? Wat het ons zo moeilijk maakt? Onze hoogmoed en onze pretentie van toch nog iemand te zijn. En dat is die zon weerhoudt om te erkennen. Om dat te aanvaarden. Maar we willen allemaal nog altijd van nature behouden worden op grond van werken. Hoe langer we christen zijn, dan willen wij beter worden. Hoe beter worden? Worden wij niet beter? Hoe dichter we bij God komen, hoe duidelijker gaan we zien wie dat we zijn, dan worden wij niet beter van. Maar we willen dingen doen om beter te worden. En daar zie je het godsdienstige, het religieuze van een mens. En dat moet eruit uit ons leven. Als God zonde in ons leven openbaart, is het omdat hij juist ons dichter bij hem wilt. En dat hij wilt dat de voorziening die hij heeft getroffen, dat we dat toepassen op ons leven. En dat we daar gebruik van maken. Licht brengt inderdaad zonde aan het licht. Maar die zonde die aan het licht gebracht wordt, dan moeten we ervan zorgen dat ze weggedaan wordt. Dat is Gods bedoeling. En daar moeten we niet over zitten en lamenteren en moeilijk hebben en zelfbeklag. Weg ermee. En verder groeien in de gemeenschap met God. Dat is Johannes zijn raad voor ons allemaal. Maar weet je wat het probleem is? Wij blijven liever in de duisternis. Ook wij die zeggen gemeenschap met God te hebben. Want wij verbergen angstvallig graag onze tekortkomingen en onze fouten en onze zonden. We komen niet graag mee in het licht. Ook niet in het licht van God. God wil mensen die open, eerlijk en rechtuit zijn. En die zeggen hoe dat de vork in de steel zit. En die hun ongerechtigheid en hun zonde niet verheren. En die niet roepen om verzachtende omstandigheden. Maar mensen die eerlijk, open en recht zijn. Vader, dat is mijn probleem. Dat is wat dat er duidelijk wordt. En dat heb ik om die reden gedaan. En dat is hetgeen dat mijn probleem, wat dat bij mij het probleem is. Dat wil de Heere God. En niet dat we het wegmoffelen. Of gewoon maar zeggen, vader, ik heb gezondigd, wil u vergeven. Dat gaat niet. Alles moet met name genoemd worden zoals God de dingen ziet. God verspreidt licht en God toont de realiteit van alles. En wij moeten die realiteit erkennen en ons daarvoor buigen, daar onderwerpen. En dan mogen we weten dat Jezus zijn bloed ons reinigt van alle zonde. Hoe groot dat ze ook is. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daarom is het ook totaal ongepast om te zeggen, we hebben geen zonde. We hebben geen zonde meer. Sommige christenen leven in de illusie, als ze wat langer zijn, dat ze minder zondigen dan vroeger. En dan denken dat ze heiliger zijn. Het is juist omgekeerde. Ze zijn verder weg van God dan ooit. Zie je dat een mens zich kan misleiden? Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. Zie je dat? Wij misleiden onszelf. Johannes is toch praktisch, hè? Hij komt toch heel dicht bij ons leven. Die gemeenschap geeft met God is graag in het licht. Maar wij zijn niet zo graag in het licht. Van nature. En dan moeten we ons ook toe verplichten om in het licht te zijn. Want bij iedereen is het een strijd om echt te bidden naar God. Ja, bij God te komen en op een verlanglijst te zeggen, van wat we allemaal willen, en graag zouden willen dat God doet. Maar bij God komen om graag bij God te zijn, om stil te worden, om naar zijn stem te luisteren, om over zijn woord gewoon een stukje te lezen in de Bijbel. En dat te overdenken in het licht van God. Wie doet er dat graag van ons hier? Wie heeft daar echt al zijn plezier en zijn vreugde in gevonden om dat woord te lezen? En bijvoorbeeld, ik zeg maar, je leest 4 versen en stelt voor jezelf de vraag van, wat vind ik hier nu in terug waarvoor ik de Heer God kan aanbidden en loven en prijzen? En als je over die vraag nagedacht hebt en God gedankt hebt, dat je vraagt van, welke zonde, als ik daarover nadenk, welke zonde brengt dat in mijn leven aan het licht? En als je daarover nagedacht hebt, dan over nog een vraag nadenken van, als ik nu niet gehoor geef over wat er hier staat, welke verkeerde gevoelens, welke verkeerde conclusies, welke verkeerde handelingen had ik dan doen in mijn leven? Dat is het woord van God dat je laten doordrinken. Dan gaat dat woord van hier van in jouw gedachten, dat diepste van jouw wezen, en dan gaat dat jou veranderen. En dan ga je ontdekken dat God tot jou spreekt. Maar dat hij door zijn woord jou onderwijst, door zijn geest, en jou dingen laat zien, waarvan hij goed weet, dat is God die spreekt op mijn hart. Dat heb ik zelf niet bedacht. Dat is de Heer die dat toont aan mij. En een keer dat je die intimiteit krijgt, en daarin groeit, en groeit, en groeit, dan verander je. Dan word je een ander mens. Dan wordt er meer van God in jou zichtbaar. Dus intimiteit met God, gemeenschap met God, kan nooit zonder Gods woord te lezen, te overdenken en te bestuderen. Hij mag van mij doen wat hij wilt. Daaromheen kan je niet. Als je weinig van God ervaart en beleeft in je leven, is dat om een aantal verschillende redenen dat je handen hier aanduidt en die we gemakkelijk kunnen afleiden. Geen rein hart. God is licht. Als je hart niet rein is, als je bepaalde wrok koestert, als je bepaalde bitterheid koestert, bepaalde afgunst koestert, jaloersheid koestert in je hart en daar niet vanaf gaat. Mensen zonden blijft aanrekenen. Misschien onrechte kwaadheid of woede of haat. Kan er geen gemeenschap zijn. Dan kan die gemeenschap niet beleefd worden. Dat moet gereinigd worden. Dat moet weg uit jouw leven. Er moet een open communicatie ontstaan. Als je maar vluchtig je Bijbel leest en je slaat hem terug toe. En je weet al niet meer wat je gelezen hebt. Er is gebrek aan concentratie. Gebrek aan discipline. Gebrek aan begrijpend lezen en nadenken. Dat kan die gemeenschap niet. Dat is de weg van de gemeenschap. Waardoor dat God tot jou spreekt. En waarop dat jij, door dat woord te bevragen, tot God gaat bidden. En hem daarin dankt, je zonde beleidt, voorbeeld doet. Dat is de weg die God heeft toebedacht voor ware gemeenschap. En als wij daar niet op gaan toeleggen en dat tijd voor nemen, en dat is het grote probleem in 2006, alles moet snel gaan. Een kalenderblaadje, een stukje uit de Bijbel, 20 minuten, we zijn gepaaid, we hebben het gedaan, we bidden nog 5 minuten, 10 minuten, misschien een kwartiertje per dag, en we zijn er vanaf, en dat is gemeenschap met God. Vergeet het, dat is geen gemeenschap met God. Dat is juist net zoals een kind dat belke trek gaat doen en snel weer wegloopt. Maar contact met God is er niet. Dat is belke trek doen. Omgang met God, dat neemt tijd in beslag. Dat is toch normaal? Als een vriendschap, intimiteit tussen man en vrouw, of een vriendschap, zeg maar met een zus of een broer die je lief hebt, als dat voorbeeld is, als je met die broer of die zus nooit geen tijd neemt om samen te gaan zitten en met elkaar te praten en te genieten van elkaars gezelschap, kan die vriendschap groeien? Kan die intimiteit groeien? Als je nooit niks, als je geen tijd doorbrengt met elkaar, waarom gaan er zoveel huwelijken kapot? En dat er geen tijd wordt geïnvesteerd. Waarom gaan er zoveel relaties met God? Mensen die beginnen en het loopt op de kleppen. Hoe komt het? Dat er geen tijd in geïnvesteerd wordt. Dat is de boodschap van Johannes. Het grootste probleem in ons leven is zonde. En dat moet aan het licht komen. Als dat, God is licht, en als wij in zijn licht wandelen in dat licht, dan groeit die gemeenschap. En dan gaan we met elkaar verder. Ja? Ik denk dat ik het voor vandaag daarbij ga houden, want er is nog veel meer over te zeggen. Zijn er vragen over? Misschien zeg je van, maar daar heb ik nog niet zoveel van gehoord over zo'n gemeenschap. Maar God, ik ken dat niet in mijn leven. Alsjeblieft, laat u dat niet afschrikken of wat dan ook. Het is alle reden om eerlijk te zijn met jezelf en er naar op zoek te gaan. En er naar te verlangen en daarvoor te gaan bidden. En te vragen aan de Heere God om licht in je leven te werpen waar dat de manco's zijn, waar dat de punten liggen die gemeenschap, die God heel graag met jou wil, die daar in de weg staan.
Ook wat er dingen zijn dat je bepaalde maast bijvoorbeeld, ja, ook het zijn dat je kolen pakt, maar dat je aan de minder wel toeloopt in je leven, omdat je toch eerst dat zijnste weer gaat doen.
Ja, dat je vraagt of is dat belemmering of niet?
Ja.
Is er iemand dat de gereden is nooit meer teruglaten in zijn gemeenschap, laat hij vrees dat hetzelfde gaat gebeuren?
Ja.
En ik stel maar de vraag. Ik weet wat hij bedoelt, maar het is de angst om gekwetst te worden, om pijn te hebben, die ons afscherpt en zegt van, verder van blijven, dat we geen pijn hebben. Uit zelfbehoud nemen we afstand van de ander.
Ja, dat vind ik toe. Het is het zelfbehoud dat ik denk van... van mijn gezin,
ja.
Dan koop ik wel dat mijn kinderen ze voorbeelden zien, mm-hmm. Dan kan ik alleen nog voor mijn kinderen gaan.
Maar is dat de hoofdreden? Je moet voor jezelf eerlijk onderzoeken wat dat de hoofdreden is. Want kan... ja,